We gaan met elkaar lezen, Richteren 3, niet helemaal, een klein stukje daaruit. Richteren 3, we hebben de eerste zes versen hebben we met elkaar wel behandeld. Richteren 3, vers 1 tot en met 6 hebben we behandeld. De laatste keer toen we over Richteren gesproken hebben, hebben we voornamelijk Richteren 3, vers 5 en 6 met elkaar behandeld. En dat ging namelijk over het ongelijke span. En dat de Israëlieten in vers 5, ik lees het nog even, in Richteren 3, vers 5. Toen de Israëlieten te midden van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. We hebben gekeken naar een ongelijk span van man en vrouw binnen het huwelijk, de een gelovig, de ander niet, maar ook bij de Israëlieten in Richteren 3, vers 5 en 6 zie je dan zo duidelijk dat dan gemengde huwelijken komen. En wat is dan het gevolg van die gemengde huwelijken? Dat er dan staat aan het einde van vers 6, en zij dienden hun goden. En zij dienden hun goden. Dus het leidt af van de weg. Het leidt af van de Heer Jezus Christus. En daarom is het heel belangrijk. Dat willen we elkaar niet als... Dat willen we elkaar meer aanmoedigend zeggen, dat we ook in de gemeente beleven, beleiden, dat het zo nodig is dat we ook de jongeren stimuleren om gelovige partners te zoeken. Maar dan moeten we ook hen, dat is natuurlijk ook een beetje de opdracht van ons als gemeente, hen daarin helpen, zodat ze ook de gelovige partners kunnen vinden. Want ja... Dat is natuurlijk een opdracht voor ons als gemeente. Maar daar hebben we de vorige keer over gesproken. Eén van de vorige keren. We gaan nu het stukje lezen over Otniel. Dat is vanaf vers 7 tot en met 11 in Richteren 3. En daar staat het volgende. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël... En hij leverde hen over in de hand van Cushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. De Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan die hen verloste. Otniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem... En hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. En de Heere gaf Cushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand. Zodat hij de overhand kreeg op Cushan-Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Tot zover. Ik was in de eerste voorbereiding dacht ik van, nou, we kunnen wel helemaal tot vers 30 nemen. Maar toen was ik zo gaandeweg bezig. Toen heb ik de mensen van de beamerdienst me opgebeld. Of geappt van, volgens mij wordt het alleen Otniel vanavond. Daar staat al zoveel in en daar kunnen we al zoveel mee doen. Want wat is namelijk het eerste wat we zien? Dat is dat er een weg van verval wordt afgeschilderd. Een weg van verval. En dat zien wij in vers 7. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. De weg van verval begint vaak met het doen van slechte dingen in de ogen van de Heere. En we moeten rekening houden met het punt dat de weg van verval, en dat zien we ook bij Israël, de weg van verval heel vaak verstrikt. Je bent niet in één keer 24 uur bezig per dag met het verkeerde. Nee, dat niet. Maar het is een weg ernaartoe. Er zijn, wat hier staat, de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Ze gingen daar steeds dieper in door. In de dingen die slecht waren in de ogen van de Heere. En de Hebreeënbrief... Hoofdstuk 12, vers 1, een heel bekende tekst na de hele lijst met geloofsgetuigen. In Hebreeën 12, vers 1 staat dan dat we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. Die ons zo gemakkelijk verstrikt, in Hebreeën 12, vers 1. En we moeten beseffen dat de zonde, de slechte daden in de ogen van de Heer, let op, in de ogen van de Heer, dus niet in de ogen van mensen, niet in de ogen van een bepaalde gemeente. Nee, hier wordt gesproken over de dingen, de slechte daden in de ogen van de Heer. Als wij daarmee bezig zijn, zonde bezighouden in ons leven, dan zal dat op een gegeven moment steeds dieper ons in een strik zetten. Dat gebeurt niet zomaar in één keer. Niet dat je in één keer zo'n strik over je heen geworpen krijgt of zo. Nee, dat gebeurt geleidelijk aan. En daarom is het een weg van verval. Want wat zien we dan in die weg van verval? Dan zien we het tweede punt. Ze deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God. Zij vergaten de Heere hun God. En dat is ook heel erg logisch. Want op het moment dat je bezig gaat in de weg van de zonde, op het moment dat Israël bezig gaat in de weg van de slechte daden in de ogen van de Heere, dan zijn zij gericht op de slechte daden. Dan zijn zij gericht op datgene wat niet bij de Heere hoort. En op het moment dat het volk Israël zo gericht is op datgene wat niet bij de Heere hoort, dan is het een logisch gevolg dat in die weg op een gegeven moment je tot de conclusie moet komen dat het volk Israël de Heere vergeten is. Dat het volk Israël de Heere vergeten is. En dan de derde stap die er te lezen valt, dat staat dan in vers 7 aan het eind. En ze dienden de Baals en de gewijde palen. Dus de slechte daden, die gaan voort in een weg dat op een gegeven moment de Heere vergeten wordt. En wat is dan de eindconclusie? Dat je niet meer de Heere dient, maar dat je de Baal dient. Dat je de gewijde palen dient. En dat is in onze tijd geestelijk gezien net zo. We komen in onze tijd ook christenen tegen die vasthouden aan bepaalde zonden in hun leven. En die daardoor een bepaalde weg gaan van verval. Die zo vastzitten in een bepaalde zonde. Dat ze op een gegeven moment tot de conclusie moeten komen dat de zonde hun verstrikt heeft. En als je daar dan in blijft volharden, dan zul je op een gegeven moment de andere conclusie moeten trekken. Dat je veel meer gericht bent op de zonde in je leven. Op datgene wat misschien je vlees vraagt. De lusten en de verleidingen van het vlees. Dat je zo daarop gericht bent dat je moet concluderen dat in het leven helemaal niet meer gericht bent op God. Dat je hem zelfs min of meer vergeet. En dan de eindconclusie moet trekken dat we niet zozeer de Heere dienen, maar afgoden dienen, gewijde palen dienen, dingen die wij in ons leven belangrijk vinden. En dat vond ik al gelijk een eerste les die mij zo aansprak. De weg van verval. Het is nooit in één keer dat je helemaal afvalt, het is echt een weg ernaartoe. En dan is het de genade van God dat je op die weg ernaartoe zo vaak van die stopborden tegenkomt, waarin je eigenlijk kan concluderen dat de Heere God je trekt. En dat gebeurt in mijn leven ook wel eens. Dan komt er een broeder even langs zij, die vraagt dan net op een moment waarvan je denkt van, nou, het gaat helemaal niet zo lekker. Ik hou vast aan bepaalde dingen, vraagt die broeder van, hoe gaat het met je? Of dan gebeuren er dingen, andere dingen waarin je kunt zien dat God wil dat we ons omkeren, dat we omdraaien van die weg van verval. Dat is de genade van de Heere God. En wat ik zo mooi vond, want je kunt kijken op een gegeven moment dat het kwaad is, slechte daden in de ogen van de Heere, maar toen ben ik eens gaan kijken, staat er nou ook iets over wat goede daden zijn in de ogen van de Heere? En toen vond ik in 1 Timotheüs 2 iets. Misschien maken we hem daar wel mee concreet. 1 Timotheüs 2. In 1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 4, daar staat in 1 Timotheüs 2, vers 1 tot en met 4, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En we gaan hier niet heel diep op in, op dit stukje. Maar dit is wel een stukje wat vandaag de dag heel erg toepasselijk is. Als we het namelijk hebben over alles wat er in de wereld gebeurt, dan zijn er zoveel mensen, ook zoveel christenen, die zoveel te zeggen hebben over mensen die over hen gesteld zijn, boven hen geplaatst zijn. En de een heeft nog een groter woord dan de ander. Maar als we Paulus zouden vragen, die onder het Romeinse regime leefde, dan zegt hij: in de eerste plaats is het goed in de ogen van God onze zaligmaker om te bidden voor allen die boven ons geplaatst zijn. En als je dan zou moeten kijken van hoe gaat het nou, dan zou het heel goed wezen om onszelf af te vragen, als wij kwaad spreken of denken het beter te weten dan mensen die boven ons gesteld zijn, hebben wij dan wel voor die mensen ook gebeden? Of lopen we alleen maar te mopperen? Dank u wel. Te mopperen. Of lopen we alleen maar te mopperen? En dan weten we het, is het altijd, zoeken wij gelijkgestemden? Paulus zegt: het is goed in de ogen van God onze zaligmaker om voor alle mensen en ook voor de hooggeplaatste, de boven ons geplaatste, te bidden. En dan sluit hij af in vers 4, we hebben het met elkaar gelezen, dat God wil dat mensen zalig worden. Nou, dat zijn nogal woorden, we gaan er nu niet verder op in. Daar zou je natuurlijk een hele avond over kunnen vullen. En als je het dan hebt over de Israëlieten, die deden slechte daden in de ogen van de Heere, ten opzichte van wat is nou goed in de ogen van de Heere, dan maak je het heel praktisch. En dan kunnen we concluderen van oké, waar zijn wij nou mee bezig als we bijvoorbeeld op Paulus horen over de voorbeden die we mogen doen voor anderen. De weg van verval, hebben we het over gehad. En in die weg van verval zien we op een gegeven moment dat de Heere een halt toe gaat roepen. En dan staat er in vers 8, toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Cushan-Rishathaim. Ik zeg hem nog steeds goed, anders ga ik hem afkorten. Maar die koning van Mesopotamië. Maar ik weet niet of het u is opgevallen, maar er staat heel duidelijk dat de Heere hen overlevert. De Heere levert zijn volk over in de handen van die koning van Mesopotamië. En waarom nou? Nou, omdat de Heere het kwaad niet kan zien. Hij duldt het kwaad niet. En wij weten dat. Want we weten dat eer hij de zonde ongestraft liet, hij zijn zoon gegeven heeft om voor de zonde te betalen. Zodat de straf op de zonde gedragen werd. Maar de Heere, die heeft hier een heel actieve rol tegen zijn volk. Nou, en die Cushan-Rishathaim, dat zijn naam betekent de zwartheid van dubbele boosheid. De zwartheid van dubbele boosheid. Ik weet ook niet helemaal precies hoe je dat moet voorstellen. Het klinkt in ieder geval heel erg duister. Heel erg duister. Maar Mesopotamië, dat is een beeld van de wereld. En als je dan die link legt, dan moeten wij ook concluderen, dat zijn ook de woorden van de Heere Jezus, dat de wereld natuurlijk ook duisternis is. De wereld is ook duisternis. Hij is als het licht in de wereld gekomen. Maar de wereld is duisternis. Nou, en dat beeld van Mesopotamië, dat een beeld van de wereld is, dat zie je ook wel terug in de roeping van Abraham. In de roeping van Abraham. Er staat in Handelingen 7, In Handelingen 7, vers 2, in de reden van Stefanus, aan het begin van die reden, in Handelingen 7 vers 2, en daar zegt Stefanus, mannen, broeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem, ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Abraham moest weg uit zijn wereld, moest weg uit zijn familie, moest weg uit zijn vaders huis, moest weg uit zijn land. Hij moest alles achterlaten. En dat kunnen we ook lezen, de roeping van Abraham in Genesis 12 vers 1. Maar Stefanus die haalt hem hier in Handelingen 7, we hebben het met elkaar gelezen, vers 2, haalt hij het aan. En dat is ook iets wat wij ons moeten beseffen. Dat als wij bij de Heer Jezus Christus horen, als wij geloven in zijn verzoenend offer, dat we moeten weten dat wij niet meer in deze wereld thuis horen. Wij zijn weggetrokken uit deze wereld. In Filippenzen 3 vers 20 beschrijft het ook zo mooi dat wij hemelburgers zijn, want daar staat in Filippenzen 3 vers 20, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En in Johannes 15 vers 19 zegt de Heere Jezus zelf, als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Wij zijn dus niet meer van deze wereld. Wij zijn uitverkoren uit deze wereld en wij behoren bij de Heer Jezus Christus. En als we teruggaan naar Richteren 3, dan zien wij dus dat volk wat over hem, het volk van de Israël komt met die koning, dat is een en al duisternis. Dat is een en al straf van God. Laat zien dat het volk terugkeert naar de duisternis met de weg van verval. En dan komt die straf van God als een actieve daad van de Heere God. Maar als we het zo hebben over dat wij hemelburgers zijn, dan is het ook zo mooi om tot de conclusie te komen, wat Paulus in de Galatenbrief natuurlijk heel duidelijk naar voren brengt, in Galaten 5 bijvoorbeeld, over de werken van het vlees en de vrucht van de geest, dat wij ook echt mogen en moeten leven als hemelburgers. Als hemelburgers leven. En dan komen we er wel achter in de diverse gesprekken die ik ook in de gemeente mag hebben, maar ook bij mezelf, en ik schaam me er zelf gewoon volledig onder, dat het soms zo moeilijk is om juist ook de werken van het vlees als voor dood te houden. Paulus beschrijft het natuurlijk in Galaten 5, noemt hij een hele lijst op van allerlei dingen. En wat kom je ook in de gesprekken wel tegen, dat mensen dan toch op een gegeven moment, dat wij mensen toch op een gegeven moment tot de conclusie moeten komen dat de dingen vanuit die lijst die Paulus noemt, die horen bij de werken van het vlees, noem bijvoorbeeld brasserijen, egoïsme, afgoderij en noem maar op, al die dingen, dat er toch heel gemakkelijk iets in kan sluipen in ons leven, hoe wij vandaag de dag leven. En dan niet als een hemelburger, maar dan toch vanuit ons oude vlees. En daarom is het zo belangrijk om elkaar aan te moedigen om juist te leven vanuit de vrucht van de geest. Omdat de vrucht van de geest, hoe Paulus het ook beschrijft, net gelezen in Filippenzen, als wij leven als hemelburgers, dan laten wij ten volle Christus zien. En we zien hier ook bij het volk Israël, in Richteren 3, zien wij dat het volk niet laat zien dat het een volk van de Heere is. Ze zit in duisternis. Ze hebben nu ook nog die koning van Mesopotamië over zich heen gekregen. Het is een en al duisternis, het is kommer en kwel. Maar ook het punt wat wij hier zien, wat we net ook even aangehaald hebben, maar wat je ook terugziet als dan die verlosser komt, Otniel. Je ziet op een gegeven moment eerst dat de Heer heel actief tegen Israël is en dan ook weer heel actief bij Otniel is, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij, staat er in vers 9. En dan staat er in vers 10, en de Heere gaf Kushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand. In zijn hand. En dat is zo'n groot geestelijke les voor ons vandaag de dag ook. Heel vaak kom je in gemeenten, kom je mensen tegen die beweren de eenzijdigheid van God, namelijk dat God liefde is. En dat God bepaalde dingen niet nooit zal toelaten in het leven. Waarom niet? Ja, God is nou eenmaal niet zo. God is toch liefde? Kom op zeg. Ja, dat is de God van het Oude Testament. Zo handelde hij met zijn volk. Nee, de God van het Oude Testament is ook de God van het Nieuwe Testament. En wij moeten geestelijke lessen trekken uit de handelwijze die God heeft met het volk Israël. En dat betekent, en ik weet dat zelf ook vanuit eigen ondervinding, dat het soms echt kan gebeuren dat God dingen toelaat in het leven. En waarom laat God dingen toe in het leven? Omdat hij het kwaad in het leven niet duldt. Hij wil dat niet. En dan wordt zo'n geschiedenis, als wat we nu gelezen hebben bij Othniel, heel herkenbaar in het leven. Ook van het leven, in het leven van de gelovigen. Dat God ook in het leven van de gelovigen dingen kan toelaten, heel actief kan zenden in het leven van de gelovigen, om het kwaad uit het leven te krijgen. Hebreeën schrijft het zo mooi, in Hebreeën 6, dat dan op het moment van de beproeving het geen zaak van vreugde is, maar veel meer van verdriet, maar de uitkomst is, heiliging. De uitkomst is heiliging. En hier, met deze handelwijze van de Heere God, hebben heel veel christenen hebben daar moeite mee. Die kunnen zich dat niet voorstellen. Ik zeg nu ook niet dat alles door de Heere gestuurd wordt om ons heilige te laten leven, want we leven ook in de gebrokenheid van deze wereld. Dat ook, maar ik zeg wel dat God actief dingen kan sturen, ook in het leven van Gods kinderen, waardoor ze beproefd worden om datgene wat er eventueel nog zit aan kwaad, om ze meer en meer te heiligen, zodat ze meer en meer op de Heer Jezus Christus gaan lijken en Hem steeds meer en meer zullen leven. Want de God van het Oude Testament is niet veranderd. Maar wat dan ook mooi is, en dat moeten we zeker ook heel sterk benadrukken, is dat het volk Israël gaat roepen, en dat is ook weer de ondervinding die ik mocht hebben in genade in mijn eigen leven, dat op het moment dat er in vers 9 staat, toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. En dat is ook waar. Dat geldt vandaag de dag ook nog. Dat op het moment dat wij tot de erkenning komen van, er is iets fout gegaan in mijn leven. Het is niet goed gegaan in mijn leven. En ik roep tot de Heere, dan is Hij daar om mij te verlossen. En dat is zo geweldig mooi. Dat wil ook niet altijd zeggen dat Hij dan gelijk alle verzoeking in één keer oplost. Maar wel dat Hij de verlosser stuurt. En dat zien wij hier. Want die Othniel, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die is de verlosser van Israël. En dan staat er, en hij gaf, in vers 10, hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde. Er staat niet in eerste instantie van, hij werd verlosser en gelijk, bam, die vijanden eruit. Die koning van Mesopotamië om zeep helpen. Nee, dat staat er niet. Er staat, hij gaf leiding aan Israël. En hij trok ten strijde. In die volgorde. En dat leert mij iets. Want het feit dat hij leiding gaf aan Israël, en we hebben daar ook over gesproken in eerdere hoofdstukken. Hij is getrouwd met een Israëlitische vrouw. En hij heeft een stad veroverd, wat echt aangeeft, zinnebeeldig ook aangeeft, dat hij zo vol van het woord van de Heere God is. Hij was gericht op het dienen van de Heere God. En deze Otniel, deze geeft leiding aan Israël. En ik kan me zo voorstellen dat hij leiding heeft gegeven ook van, ja, maar hou er rekening mee waarom nou het kwaad over ons is gekomen. Waarom nou die koning van Mesopotamië de macht over ons heeft gekregen. Hij gaf leiding. En onder zijn leiding is er dan een moment, we weten niet hoe lang dat precies geduurd heeft, maar onder zijn leiding is er dan een moment dat hij ten strijde trekt. Waarschijnlijk op het moment dat hij denkt van oké, nu mag ik, want hij is geleid door de Heilige Geest, dat staat er, en de Geest van de Heere was op hem. De Geest van de Heere was op hem, hij gaf leiding en op het moment dat de Geest bepaalde dat hij ten strijde kon trekken, trok hij ten strijde. En dat vind ik zo geweldig mooi. Dat vind ik zo mooi aan deze Otniel. Dat er van hem geschreven staat dat hij leiding gaf aan Israël ten strijde trok onder Gods leiding. Onder Gods leiding. En dan zie je dus wat we net gezegd hebben. De Heere keert zich tegen die koning van Mesopotamië. En dan krijgt Otniel de overhand over die koning van Mesopotamië. En juist in het feit wat hier staat geschreven in vers 10, de geest van de Heere was op hem, vind ik hem persoonlijk zo'n type van de Heere Jezus. Want als we naar Matteüs gaan, in Matteüs 3, een heel bekend gedeelte, in Matteüs 3, dat gaat over Johannes de Doper, Matteüs 3. En dan gaat aan het einde, gaat Johannes de Heere Jezus dopen. En een heel bekend vers in Matteüs 3 vers 16, daar staat, en nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden door hem, voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En op zich komen. En als u dan iets verder bladert naar het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 1. Johannes hoofdstuk 1, vers 32. En daar staat dan, en Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En hij bleef op hem. De geest bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En daarin, als we dan van Otniel lezen, dat de geest van God op hem was en dat hij leiding gaf en ten strijde trok en de koning van Mesopotamië de duisternis van de wereld overwon, dan zegt mij dat iets over de Heer Jezus Christus, die gekomen is als de verlosser bij God vandaan en de geest van God is op hem. En hij verlost, hij overwint de Satan. En straks zal hij ook letterlijk leiding gaan nemen over Israël. En als de duistere machten proberen, de wereldse machten proberen, zijn leiding, zijn verlossingswerk ook voor Israël teniet te doen, dan zal hij gaan strijden tegen de wereld en hij zal hen allen overwinnen. Want hij verlost. Hij heeft de geest van God op hem. Hij geeft leiding. Hij trekt ten strijde. En laten we gewoon heel eerlijk zijn. En als we dat zo met elkaar concluderen, laten we dan gewoon heel eerlijk zijn. Als zo'n verlosser ons wordt voorgesteld, al in het Oude Testament, wat ons wijst op de Heer Jezus Christus. Laat dan hem ten strijde trekken, ook in uw en in jouw leven. En strijd zelf niet, maar ga staan in datgene wie hij is en wat hij gedaan heeft. Tot slot, heel kort de conclusie. Als we dit zo zien en met elkaar behandelen over Othniel, en we kunnen er nog wel meer vertellen over Othniel, maar de tijd is op, dan zien wij dat het volk Israël 8 jaar lang onder de koning van Mesopotamië is geweest en daarna 40 jaar rust krijgt tot het moment dat Othniel sterft. Tot het moment dat degene op wie de geest van die God was, sterft. En Othniel, de tweede conclusie, een belangrijke conclusie, een heenwijzing naar de Heer Jezus, want de geest van de Heer was op hem. Tot zover.